Genesis 42, en dan lezen we vanaf vers 1. Daar staat het volgende. Toen Jacob vernam dat er in Egypte koren was, zeide hij tot zijn zonen, waarom ziet gij elkander aan? Voort zeide hij, zie, ik heb gehoord dat er in Egypte koren is. Trekt daarheen en koopt daar koren voor ons, opdat wij in leven blijven en niet sterven. Toen trokken 10 broeders van Jozef heen om in Egypte koren te kopen. Doch Jacob liet Benjamin, Jozefs broeder, niet met zijn broeders meegaan, want hij dacht, er mocht hem eens een ongeluk overkomen. Onder degenen die kwamen om koren te kopen, waren ook de zonen van Israël, want er was hongersnood in het land Kanaan. Jozef nu was de machthebber over het land, hij was het die aan al het volk van het land koren verkocht. Toen de broeders van Jozef aangekomen waren, bogen ze zich voor hem neer met het aangezicht der aarde. Zodra Jozef zijn broeders zag, herkende hij hen, maar hij deed alsof hij een vreemde voor hen was. Hij sprak hen bits aan en zeide tot hen, van waar komt gij? Ze zeiden, uit het land Kanaan om voedsel te kopen. Jozef herkende zijn broeders wel, maar zij herkenden hem niet. Dan gaan we vervolgens naar hoofdstuk 45. Lezen we ook de eerste 8 versen van. Dan lezen we over dat de broers voor de tweede keer komen bij Jozef. Daar staat, toen kon Jozef zich niet langer bedwingen voor allen die bij hem stonden en riep, laat alle van me weggaan. En daar stond niemand bij hen toen Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. Daarop brak hij uit in luid geween, zodat de Egyptenaren en Farao's huis het hoorden. En Jozef zeide tot zijn broeders, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Doch zijn broeders konden hem niet antwoorden, want ze deinsden van schrik voor hem terug. Toen zeide Jozef tot zijn broeders, kom toch naderbij. Daarop naderden zij en hij zeide, ik ben uw broeder Jozef, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar wees nu niet verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want om u in het leven te behouden, heeft God mij voor u uitgezonden. Want reeds 2 jaren is er hongersnood geweest in dit land. En er komen nog 5 jaren, waarin niet geploegd of geoogst zal worden. Daarom heeft God mij voor u uitgezonden, om u een voortbestaan te verzekeren op aarde, en om voor u een groot aantal geredden in het leven te behouden. Dus zijt gij het niet die mij hierheen gezonden hebt, maar God. Hij heeft mij gesteld tot Farao's vader en tot heer over zijn geheel zijn huis en tot heerser in het gehele land Egypte. En dan als laatste, hoofdstuk 50, de laatste versen. Vanaf vers 22 tot en met 26. Daar staat het volgende. En Jozef bleef in Egypte wonen, hij en zijn vaders huis. En Jozef leefde 110 jaar. En Jozef zag van Ephraim het derde geslacht, ook de kinderen van Makir, de zoon van Manasse, werden op Jozefs knieën geboren. En Jozef zeide tot zijn broeders, ik ga sterven. God zal zeker naar u omzien en u uit dit land voeren naar het land dat hij Abraham, Isaac en Jacob onder ede beloofd heeft. En Jozef deed de zonen van Israël zweren. God zal zeker naar u omzien, dan zult gij mijn gebeente van hier meevoeren. En Jozef stierf, 110 jaar oud, en men balsemde hen, en hij werd in een kist gelegd in Egypte. Jozef in profetie, daar gaan we het vanmorgen over hebben. Jozef, zijn naam betekent, Yahweh heeft toegevoegd. En ook als je kijkt naar de geschiedenis van Jozef, is dat inderdaad zo. Want de 2 zonen die Jozef in Egypte geboren werden, Manasse en Ephraim, worden zelfs tot de 12 stammen gerekend. Dus de Heer heeft inderdaad werkelijk toegevoegd. We hebben stilgestaan de vorige keren, dat het boek Genesis op een hele bijzondere manier in elkaar zit. Het begint immers met Genesis 1, wat spreekt over 7 dagen. En we hebben vervolgens gezien dat die 7 dagen te maken hebben met een bepaalde economie, een huishouding of een bedeling. En dat dat vervolgens ook de indeling van het boek Genesis is. Ik ga het niet allemaal herhalen, maar om even nog een indruk daarvan te geven. De geschiedenis van Jacob, Israël en Jozef zou je kunnen zeggen, dat vloeit min of meer in elkaar over. Die spreken over de 6e dag, de schepping van de mens en dat de mens vruchtbaar moet zijn. En uiteindelijk over de dag, de 7e dag, de rustdag. En dat heeft alles te maken met Jozef, want daar was eten en daar vond men werkelijk rust. En als je dat dan naar de economie en de huishoudingen die in de Bijbel genoemd worden, dan heeft dat in eerste instantie te maken met de bedeling van de volheid der tijden, wat genoemd wordt in Efeze 1 vers 10. En wat heeft te maken met Jacob, die Israël moet worden, de tijd van Jacobs benauwdheid, wat voor de deur staat, begint met de opname van de gemeente, dan begint de meest verschrikkelijke tijdperiode die de wereld ooit heeft gekend. Maar daarna, dat is niet het einde, maar daarna krijgen we een periode van rust. De bedeling van het koninkrijk kun je zeggen. En dat is in ieder geval 1000 jaar. We hebben gezien de vorige keren dat Jozef zijn vernedering en Jozef zijn verhoging. En in Jozef herkennen we heel duidelijk de persoon van de Heer Jezus Christus. Er zijn meer dan 100 verwijzingen naar de Heer Jezus in de geschiedenis van Jozef. Vanmorgen willen we dat eigenlijk zien. We zien vanuit het Nieuwe Testament. En het Nieuwe Testament spreekt 7 keer over Jozef. Het getal 7 is wel zeer opmerkelijk bij Jozef. Er waren 7 magere jaren, 7 vette jaren... We zullen straks ook een ander 7-tal zien. En toen ik dat zo aan het voorbereiden was, toen was het opmerkelijk in waar staat dan de geschiedenis, of waar wordt over Jozef gesproken. Dat is in Handelingen 7. En waar nog meer? In Openbaring 7. Daarnaast nog in Hebreeën 11. In Openbaring 7 wordt hij genoemd als een van de stammen van de 144.000 die 12.000... uit de stam van Jozef. We zullen vanmorgen stilstaan bij een aantal profetische gebeurtenissen. En daar moet je bij bedenken dat het Joodse of het Hebreeuwse denken is, geschiedenis is profetie. Wij hebben vaak, er is een profetie en dan moet die in vervulling gaan. Dat noemen we het Griekse denken of het Nieuwtestamentisch denken. In het Oude Testament, laten we dat zomaar zeggen, is dat anders. Als daar een geschiedenis beschreven wordt, heeft dat ook een profetische betekenis. Want als we even teruggaan naar hetgeen wat we gelezen hebben in hoofdstuk 42, dan lees ik nog even het vers wat eraan vooraf gaat in hoofdstuk 41. Daar staat, we beginnen maar even bij vers 55 van hoofdstuk 41, daar staat, toen het gehele land Egypte honger leed, en het volk tot farao om brood riep, zei de farao tot alle Egyptenaren, gaat tot Jozef, doe wat hij u zegt. Toen de hongersnood nu over de gehele aarde heerste, opende Jozef alle schuren en verkocht koren aan de Egyptenaren, want de honger was sterk in het land Egypte. En de gehele wereld kwam naar Egypte om bij Jozef koren te kopen, want de honger was sterk op de gehele aarde. Je ziet hier uit, of je leest hieruit, dat dit niet zomaar een hongersnood is, maar dat die hongersnood zelfs de hele wereld betrof. En waar was koren? In Egypte. De hele wereld kwam naar Jozef toe om koren te kopen. En dan lezen we vervolgens de geschiedenis dat ook Jacob, zijn vader, hoorde dat er in Egypte koren was te koop. En dan staat er zo mooi, waarom, wat hij dan tegen zijn zonen zegt, waarom ziet gij elkander aan? Nou, je ziet elkaar wel eens aan, maar wat doe je dan? Je kunt soms, als er een probleem is in je leven, kun je tegen elkaar gaan kijken, maar los je daar een probleem mee op? Nee, je moet in actie komen. En dat is ook wat die broers gaan doen, want ze gaan op reis naar Egypte. En dat is best wel een aardig stukje rijden, zouden we zeggen, maar dat was dus lopen of op een kameel. Maar dat ging niet van de ene dag op de andere dag. Je was daar even een tijdje mee bezig. En dan komen ze daar aan in Egypte. En wie komen ze daar dan tegen? Ja, Jozef. Of eigenlijk werd hij daar voorgesteld als Safnat Paanea. Want dat was zijn naam gegeven aan Farao. Door Farao aan Jozef. Dus hij heette daar niet meer Jozef, maar het was Safnat Paanea. En die broers, die herkenden hem niet. Als we dit dan vervolgens gaan zien in een profetische betekenis, dan kunnen we als eerste gaan naar Genesis 15. Genesis 15, vers 13 en vers 14. Want daar wordt al een profetie gedaan aan Abraham over wat met het volk zou gaan gebeuren, wat toen nog niet eens geboren was. Maar wat uit Abraham, Isaac en Jacob geboren zou worden. Er staat in vers 13. En hij zei dat tot Abraham, weet voorzeker dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat het hunne niet is. En dat zij hen dienen zullen. En dat die hen zullen verdrukken 400 jaar. Doch ook het volk dat zij zullen dienen, zal ik richten, en daarna zullen zij met grote haven uittrekken. Dus al lang voordat Jozef in Egypte onderkoning werd, was daar al de profetie gegeven aan Abraham dat het volk Israël naar Egypte zou gaan, daar in ieder geval 400 jaar zou zijn. En na die 400 jaar zouden ze daar pas weggaan. Als we vervolgens even gaan naar Deuteronomium 28. Daar zie je dat dit ook aangehaald wordt door Mozes. Dat is vers 63. Deuteronomium 28, vers 63, daar hebben we de zegen en de vloek, wat het volk wordt voorgehouden. Daar staat in vers 63, zoals de Heere er behagen in had om u wel te doen en u talrijk te maken, zo zal de Heere er behagen in hebben om u te gronden te richten en te verdelgen. En gij zult weggerukt worden uit het land dat gij in bezit gaat nemen. De Heere zal u verstrooien onder alle natiën, van het ene einde der aarde tot aan het andere einde. Al daar zult gij andere goden dienen, die nog gij, nog uw vaderen gekend hebben, hout en steen. Gij zult onder die volken geen rust vinden, nog een rustplaats voor uw voedsel. De Heere zal u daar een bevend hart geven, ogen vol heimwee en een kwijnende ziel. Zonder ophouden zal uw leven in gevaar verkeren. Desnachts en desdaags zult gij opschrikken en van uw leven niet zeker zijn. Desmorgens zult gij zeggen, was het maar avond, en desavonds was het maar morgen. Vanwege de vrees die uw hart vervult en vanwege het schouwspel dat uw ogen zien. De Heere zal u op schepen naar Egypte terugbrengen, langs de weg waarvan ik u gezegd had, gij zult u nooit weer zien. Gij zult daar aan uw vijanden als slaven en slavinnen te koop aangeboden worden, maar er zal geen koper zijn. De geschiedenis van Israël wordt hier aangegeven. Het is al een door Tjipke aangegeven. Een periode van bijna 2000 jaar dat de Joden zeg maar ronddwaalden op deze aarde. En dat heeft zo'n uitwerking gehad, ook in de hele, het hele begrijpen van Gods woord, dat men de plaats en positie van Israël volledig terzijde heeft geschoven. Zeggen van, waar is dat volk dan gebleven? Het is verstrooid over de hele aarde. Maar wat is er gebeurd in 1948? Het volk heeft weer het eigen land gekregen. En de periode van tijd, dat is al meer dan 70 jaar, woonden ze daar. Dat is wel heel bijzonder te noemen. Dat ze in die periode van tijd daar zijn en een zekere gerustheid daar wonen. Want wat hier staat, zij zijn hun leven niet zeker. En dat is ook wat er in de toekomst gaat gebeuren. Heel gauw ga je voorbij aan de naam Heere. Dat wil ik toch even benadrukken vanmorgen. Want we hebben net Deuteronomium gelezen en daar zie je steeds dat woord Heere staan met hoofdletters. Ik weet niet dat u dat is opgevallen. Dan krijgen we de eigenaardigheid dat een eigen naam van de Heere vertaald is in een andere taal. Terwijl die eigen naam zo ontzettend veel zegt over wie dat eigenlijk is. Want als door Mozes gevraagd wordt, wat is uw naam? Dan zegt de Heere, ik ben die ik ben. Want als we dat even opzoeken in Exodus 3 vers 15. Dan staat daar, voorts zeide God tot Mozes, aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen, de Heere, Yahweh, de God uwer vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob heeft mij tot u gezonden. Dit is mijn naam voor eeuwig. En zo wil ik aangeroepen worden. Van geslacht tot geslacht. Wat hebben de Joden bedacht? Dit is zo'n heilige naam, die mag je niet uitspreken. En dat doen ze tot op de dag van vandaag. Als ze lezen in de Bijbel, in de Torah, de naam Yahweh, dan zeggen ze Adonai. Maar wat is nou de achtergrond van de betekenis van de naam Yahweh? Dit, je moet het van rechts naar links lezen, hè? We lezen altijd van links naar rechts. Daar staat dit tekentje. Si, dat is een hand. En dat is een poppetje die kijkt van si, kijk, bespeur. Dus si, kijk, bespeur de hand. En dan vervolgens die andere letter. Dat is een aanduiding die dan hier staat. Heb ik het goed zo? Dat is dat andere tekentje. En dat is een nagel. Zie, kijk, bespeur de hand, zie de nagel. Yahweh, over wie gaat het dan? Over de Heer Jezus, dat is toch duidelijk? Dus wie is de verbondsgod Yahweh? Dat is niemand anders dan de persoon van de Heer Jezus Christus. En als we daar bijvoorbeeld even bij opslaan, Filippenzen 2... Want wat is wat iedereen zal moeten belijden? Als je dat nu wilt of niet. Vers 10 en vers 11. Of laat me even lezen vanaf vers 9. Filippenzen 2 vers 9. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam geschonken die boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus elke knie zich buigt van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong belijdt dat Jezus Christus Jahwe is. Want dat is het Hebreeuwse aanduiding. Grieks staat de Kyrios. Maar dat moet iedereen zeggen. Tot heerlijkheid van God de Vader. Ik ben trouwens maar één Bijbelvertaling tegengekomen in het Nederlands die dat consequent de naam Heere vertaalt of aangeeft met Jahwe. Dat is de Leidse Studiebijbel. En voor de rest is daar Heere met hoofdletters. De Nadense Bijbel zegt daar Ene. Dat is ook wel een mooie aanduiding. Maar het is die naam Jahwe. Daar gaat het om. En hoe makkelijk is de tegenstander in het verwarren met hetgeen wat de Heere bedoelt. Want er is niets anders dan een geweldige set van de duivel om deze naam maar te verdonkeren manen. Door ervan te maken, het is zo heilig, je mag het niet uitspreken. Maar deze naam, daar draait het om. Voor eeuwig hebben we gelezen, hè, in Exodus 3. Zo wil ik aangeroepen van geslacht tot geslacht. Dit is mijn naam voor eeuwig. Als we verder gaan met de geschiedenis van Jozef, dan staat er in Genesis 42, vers 6 tot 8, Jozef nu was de machthebber over het land. Hij was het die aan al het volk van het land koren verkocht. Toen nu de broeders van Jozef aangekomen waren, bogen zij zich voor hem neer met het aangezicht ter aarde. Zodra Jozef zijn broeders zag, herkende hij hen, maar hij deed alsof hij een vreemde voor hen was. Hij sprak hen bits aan, of een Statenvertaling zegt, hij sprak hen hard aan. En hij zeide, van waar kom gij? Ze zeiden, uit het land Kanaan om voedsel te kopen. Jozef herkende zijn broers wel, maar zij herkenden hem niet. Als we dit gaan toepassen op de Heer Jezus, wat staat er in Johannes 1? Vers 11. Hij, de Heer Jezus, kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dan volgt het zo mooi, maar allen die hem hebben aangenomen, hun gaf hij het recht kinderen van God te worden. Hun die in zijn naam geloven, die niet het bloed, nog uit de wil van het vlees, niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Je zou kunnen zeggen, op het moment dat de Heer Jezus naar deze wereld kwam, was dat incognito. Ook als men hem herkende, dan zei hij van, praat daar niet over. En ook als je denkt bijvoorbeeld aan de kruisiging en het hele verhaal wat er aan vooraf gaat. Hij werd gezegd, hij is de koning van de Joden. Maar niemand wilde dat accepteren. Sterker nog, ze zeiden van, weg met hem, kruisigt hem. Naast de toepassing op de Heer Jezus kun je ook zeggen van, hoe is dat nu toe te passen op het volk Israël? Als we Romeinen 11 lezen, vers 25 en 26, daar staat, want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend is, opdat u niet wijs bent in eigen oog, dat er voor een deel over Israël verharding is gekomen. Totdat de volheid van de volken is ingegaan, en zo zal heel Israël behouden worden. Zoals geschreven staat, uit Sion zal de redder komen, hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. Paulus, die er alles voor over had om zijn broeders naar het vlees te redden, er was een verharding gekomen over dat volk, omdat ze geroepen hebben, weg met hem, we moeten hem niet. Kruisigt hem. En die verharding, zou je kunnen zeggen, is er eigenlijk nog steeds. Het is heel moeilijk om Joden, en vooral die rabbijnen, zeg maar, die mensen die in zwarte kleren wandelen, om zo maar te zeggen, duidelijk te maken dat de Messias gekomen is en dat de Messias Yahweh is en dat het niemand anders is dan Jezus of, zoals de Joden zeggen, Jehoshua. Maar er is een totdat. Er is een moment dat het totaal anders zal worden. En dat gaat door de benauwdheid van Jacob, de grote verdrukking. En dat zal dat volk, hetgeen wat dan nog leeft, want 2/3, spreekt het boek Zacharia over, zal gedood worden. 2/3, 1/3 blijft over en die zullen hem herkennen. Want dat is ook zo bijzonder, de eerste keer dat die broers bij Jozef komen, doet hij net alsof dat hij hen niet kent en hij spreekt hen streng aan, hard aan of bits aan, zoals de NBG-vertaling dat zegt. En hij gaat allemaal vragen stellen van hoe is het met jullie familie en hoe is het met jullie vader, vertellen jullie wel de waarheid, want jullie zijn leugenaars, jullie zijn verspieders, jullie willen hier iets doen wat niet mag. Nou, we kennen die geschiedenis allemaal heel goed, denk ik. En dan gaan ze uiteindelijk terug naar hun vader. Ze hebben koren meegekregen, ze kunnen weer een tijd vooruit. Maar op een gegeven moment, langzaam maar zeker, raakt het koren op. En er is niets te verbouwen. En dan komen ze voor de tweede keer komen ze bij Jozef. En dat hebben we gelezen in Genesis 45. Laten we dat maar even lezen, vanaf vers 1 tot en met vers 4. Toen kon Jozef zich niet langer bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep, laat alle van me weggaan. En daar stond niemand bij hen, toen Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. Daarop brak hij uit in luid geween, zodat de Egyptenaren en Farao's huis het hoorden. En Jozef zeide tot zijn broeders, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Doch zijn broeders konden hem niets antwoorden, want ze deinsden van schrik voor hem terug. Toen zeide Jozef tot zijn broeders, kom toch naderbij. Daarop naderden zij en zeiden, ik ben uw broeder Jozef, die gij naar Egypte verkocht hebt. 20 jaar waren er voorbij gegaan, toen die broers Jozef hadden verkocht. En Jozef uiteindelijk onderkoning of koning was geworden in het land Egypte. En ze herkenden hem niet. En dit is ook waar Stefanus over spreekt in Handelingen 7. Ik lees daar een paar versen van vers 9, 13, 14 en 18. Er staat, en de aartsvaders, jaloers geworden op Jozef, verkochten hem naar Egypte en God was met hem. Vers 13, en bij de tweede keer maakte Jozef zich aan zijn broers bekend. En de afkomst van Jozef werd aan Farao openbaar. En Jozef zond hen weg en riep zijn vader Jacob bij zich en al zijn verwanten tot 75 zielen. En vers 18, totdat een andere koning over Egypte opstond die Jozef niet had gekend. Het bijzondere is dat in de Bijbel het vaak gaat om de tweede keer. Jozef eerst onbekend. Hij wordt gezien in de ogen van de broers als iemand die ze helemaal niet kennen. Tot het moment daar is dat Jozef werkelijk zegt wie hij is. Want wat gaat er gebeuren met het moment dat de Heer Jezus zich bekend gaat maken aan de gehele wereld? Dat staat in Zacharia 12, vers 10. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest der genade en der gebeden. Zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind. Ja, ze zullen over hem bitter leed dragen als het leed van een eerstgeborene. Of zoals Openbaring 1 vers 7 zegt, zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben en alle stammen van het land zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Voor alle duidelijkheid, eerste opname van de gemeente, een periode van grote verdrukking, verdeeld in 2 keer 3,5 jaar, dan het moment dat de Heere terugkomt op aarde. En je ziet het heel mooi uitgebeeld door die leeuw, de leeuw uit de stam van Juda. En je ziet de wonden in zijn voeten uitgebeeld. Zij zullen hem zien die zij doorstoken hebben. Zie de hand, zie de nagel. Het gaat altijd in de Bijbel om de Heer Jezus. Elk onderdeel, elk detail in de Bijbel heeft een betekenis. En alles wijst naar hem. Want je ziet ook hoe Jozef, dat is dan het volgende, zich bekend maakt. Hij heeft mededogen, medelijden, medeleven, bewogenheid. Het bijzondere is dat Jozef 7 maal huilt, wat verwoord wordt in het boek Genesis. Genesis 42, vers 24 en het laatste nog, hoofdstuk 50, vers 15 tot 17. Als we dit toepassen op de Heer Jezus, dan zien we dat in de geschiedenis van Lazarus in Johannes 11. Lazarus, die samen met zijn 2 zussen vaker voor zorgde dat Jezus daar was in Betanië. En Lazarus was gestorven. Dan staat er in vers 33 tot 36. Toen Jezus haar, Martha en Maria, dan zag wenen en de Joden die met haar waren meegekomen zag wenen, werd hij verontwaardigd in de geest en ontroerd. En hij zei, waar hebt u hem gelegd? Ze zeiden tot hem, Heer, kom en zie. Jezus weende. De Joden zeiden, zie hoe lief hij hem had. Hoeveel verdriet hebt u in uw leven? Hoeveel verdriet hebt u om uw medebroeders en zusters, misschien uw familieleden, die de Heer Jezus niet kennen? Hoeveel tranen zijn er wel niet gevloeid? Hoeveel liefde heeft de Heere betoond, laten zien, toen hij naar deze wereld is gekomen? Hoeveel liefde had Jozef voor zijn broers? Want hij had niets liever dan de eerste keer al willen bekendmaken, ik ben Jozef. Jullie broer, die jullie verkocht hebben. Maar de Heer Jezus, of Jozef, deed het niet. De Heer Jezus is als het ware ook de verborgene op dit moment. We kunnen hem niet fysiek zien. We kunnen hem niet waarnemen. Door geloof, door het oog van het geloof, kunnen we dat zien. Maar hoe bewogen zijn wij daarmee? Zoals Jozef meerdere keren, 7 keer lezen we in het boek Genesis, in tranen uitbarst om datgene wat hij ziet, wat hij meemaakt. En dan het laatste punt, het laatste wat we bij stilgestaan hebben, is datgene wat te maken heeft met geloof, vertrouwen op de Heere. Want dat is het bijzondere, als je terugziet op iemands leven. Want we hebben gelezen in Genesis 50 dat Jozef is 110 jaar geworden. Toen Jozef koning werd, was hij 30 jaar. Dus we praten over een periode van tijd van 80 jaar dat hij koning is geweest. En dan zou je zeggen, als iemand 110 jaar geworden is, en je gaat dan terugkijken op zijn leven. Wat is nu het meest bijzondere van zijn leven? Hebreeën 11, vers 21 en 22, zegt het volgende. Door het geloof zegende Jacob bij zijn sterven elk van de zonen van Jozef en hij aanbad leunend op het uiteinde van zijn staf. Door het geloof maakte Jozef bij zijn levenseinde melding van de uittocht van de zonen van Israël en gaf bevel aangaande zijn gebeente. De Hebreeënbriefschrijver ziet dat als de allergrootste geloofsdaad van Jozef. Niet dat hij de hele wereld van eten voorzag. Nee, datgene wat hij deed en wat na zijn sterven nog zou komen. Want er staat in Genesis 50, vers 22 tot 24 tot 26. En Jozef bezwoer Israëls zonen. Wanneer God naar u omziet, voert dan mijn gebeente van hier op. Toen stierf Jozef. 110 jaar oud en men balsemde hem en legde hem in een kist in Egypte. Jozef stierf op 110-jarige leeftijd en werd net als Jacob gebalsemd. Abraham leefde 175 jaar, Isaac 180 jaar en Jacob werd 147 jaar. Het boek Genesis sluit af met de belofte van het land. De Heere zou naar hen omzien. De woorden van Jozef vatten verbazingwekkend samen de hoop die zowel het Oude als in het Nieuwe Testament wordt uitgedrukt. God zal je zeker te hulp komen. Het boek opent: in de beginne schiep God de hemel en de aarde. Genesis 1 vers 1. Schitterend, prachtig. En het eindigt met: hij wordt in een kist gelegd in Egypte. Het falen van de mens brengt een vloek, bracht een vloek. Gods verlossingsplan zal worden bekendgemaakt door middel van een volk, Israël, dat is opgegroeid in Egypte. Eigenlijk in Egypte tot leven gekomen, zou je kunnen zeggen. Het bijzondere is dat Jozef in een kist is gelegd. En de vorige keer hebben we een keer gezien dat door onderzoek en opgravingen men een piramide heeft gevonden in het land Gozen. En daar een piramide heeft gevonden waar een beeld in staat van Jozef. En dat ze zeiden van ja, er is geen lichaam meer in. Nee, nog wel logisch, want Jozef heeft gezegd dat ze zijn lichaam moesten meenemen. Maar dan moeten wij bedenken dat dat 360 jaar later was bij de Exodus, de uittocht. En dat ze vervolgens nog 40 jaar door de woestijn hebben gereisd. Dus al met al is dat bijna 400 jaar later. Je moet je voorstellen, 360 jaar heeft daar de kist van Jozef gestaan. Vervolgens werd hij meegenomen op de schouders of op een wagen, dat weten we niet. Maar in ieder geval, elke keer was zichtbaar, er gaat iets gebeuren. We zien uit naar datgene wat de Heere gaat doen. En Jozef heeft het door geloof duidelijk gemaakt. Het was zichtbaar, het geloof was zichtbaar. Dat zegt altijd Jacobus, hè, van als het maar zichtbaar is. Geloof werkt iets uit. In Exodus 13 vers 19 staat: en Mozes nam het gebeente van Jozef mee, omdat deze de zonen van Israël plechtig had doen zweren: God zal zeker naar u omzien, dan zult gij mijn gebeente van hier met u meevoeren. Dus iedere Jood, om zo maar te zeggen, iedere Israëliet wist van Jozef. Daar moeten we iets mee doen. En ook de Mozes, ten tijde van de uittocht uit Egypte, de Exodus, zei van het gebeente van Jozef moeten we meenemen. En dan lezen we pas in het laatste hoofdstuk van Jozua, als ze het beloofde land al hebben veroverd voor een groot gedeelte, en dan staat erin Jozua 24 vers 32. Het gebeente van Jozef, dat de Israëlieten uit Egypte meegevoerd hadden, heeft men te Sichem begraven in het stuk land dat Jacob voor 100 stukken geld van de zonen van Hemor, de vader van Sichem, gekocht had en dat de Jozefieten verkregen tot een erfelijke bezitting. Tjipke las voor de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw en toen las ik even iets verder. En ik denk van ja, dat sluit wel heel mooi aan. Want er staat in vers 6 van Johannes 4, daar staat vers 5, laten we daar maar even bij lezen. Hij kwam daar bij een stad in Samaria, Sychar geheten, dicht bij het veld dat Jacob zijn zoon Jozef had gegeven. Dus die Samaritaanse vrouw was daar ook heel dicht bij in de buurt van dat graf van Jozef. Wel een hele mooie verbintenis. Ook hierin zien we heel duidelijk een aanduiding, een heenwijzing naar de persoon van de Heer Jezus Christus. Want in 1 Korinthe 15 vers 3 en 4 staat, want ik heb u in de eerste plaats overgegeven wat ik ook ontvangen heb. Dat Christus voor onze zonden gestorven is naar de schriften. En dat hij is begraven. En dat hij op de derde dag is opgewekt naar de schriften. De begrafenis van Jozef was heel bijzonder. De Heer Jezus is ook begraven. Want wat was de verwachting van Jozef? De Heere zal omzien en u opvoeren uit dit land naar dat het welk hij aan Abraham, Isaac en Jacob bij Ede heeft beloofd. Nou, dit was het beloofde land. Je ziet al de stammen die daar gewoond hebben. Maar voor alle duidelijkheid, dat was 400 jaar later. Wat is uw hoop? Wat is uw verwachting? Wat is uw uitzicht op het moment dat je weet dat je einde aanstaande is? Jozef had niet zoiets van, nou, jullie zoeken het maar uit naar mij als ik overleden ben na mij, zoals wij dan in Nederland zeggen, de zondvloed. Nee, hij had heel duidelijke afspraken gemaakt. Hij had gezegd van, dat moeten jullie doen. Dat leg ik jullie op. Zoals Mozes dat, zoals het staat in Exodus wat we gelezen hebben, had het plechtig doen zweren. Dus het was niet zomaar iets, nee, dat moest uitgevoerd worden. Want als wij in dit leven, hier en nu, wij zien uit naar een ander land. Wij zien niet uit naar het beloofde land voor het volk Israël. Wij zien uit naar het moment dat we bij de troon van God zullen zijn. In Openbaring 4 vers 2 en 3 staat daar. En zie, een troon stond in de hemel. En er zat iemand op de troon en die daarop zat was van aanzien een jaspissteen en sardiussteen gelijk. Dat zijn die groene kleuren. En hoe we dat precies moeten voorstellen, dit is maar een plaatje. Maar dat is het vaderhuis met de vele woningen. Ons lichaam zal veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik. Wij zullen een verheerlijkt lichaam krijgen. Ons aardse lichaam wordt van het ene moment op het andere moment veranderd. Zoals zo mooi staat in Filippenzen 3, vers 20 en 21. Want ons burgerschap, onze politiek, politeima staat het in het Grieks, is in de hemelen, waaruit wij ook de Heere Jezus Christus als heiland verwachten, die het lichaam van onze vernedering zal veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Naar de werking van de macht die hij heeft om ook alles aan zich te onderwerpen. Welke voorbereidingen hebt u getroffen? Als u weggerukt wordt. Hoeveel mensen wilt u meenemen? Hoeveel verdriet hebt u voor de mensen die achterblijven? Want dat gaat gebeuren. En het moment, kan elk moment gebeuren, is aanstaande. Zijn we ons bewust van wat onze plaats is? Het volk Israël dacht dat het beloofde land was. Het is niet aards, maar voor ons is dat hemels. Is daar alles op gericht? Op de persoon van de Heer Jezus Christus. Want wat we hier ook meemaken, we kunnen zoveel dingen meemaken. Verdriet, pijn, dingen die we niet begrijpen. En wat geweldig is het dan dat je zo'n hoop, zo'n verwachting hebt in de persoon van de Heer Jezus Christus. En als je hem nog niet kent, neem hem aan nu. Niet morgen, niet overmorgen, nu. Nu is het nog de welaangename tijd. Nu is het nog de dag van de zaligheid. Want wie weet wat er morgen gebeurt. We mogen uitzien naar de Heer Jezus. Ik zou kunnen zeggen, mag uitzien naar de opname, dat mag ook prima. Maar het gaat altijd om hem. Amen.